Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, voorganger, predikant in deze gemeente en oprichting. En ik heet u weer van harte welkom op deze Sabbat. We zijn de afgelopen maanden eigenlijk bezig met het thema Gods plan. Eigenlijk al vorig jaar al mee begonnen. Daarbinnen zijn we nu bezig, dit jaar, met het thema de wet van de liefde van God. En de wet van de liefde van God, dat is niet alleen de wet in het Oude Testament, maar het is met name ook de wet van de liefde van God. Zoals Jezus Christus ons dat heeft voorgeleefd, tot aan Golgotha aan toe, tot in zijn opstanding aan toe en tot in zijn hemelvaart aan toe en tot in alle eeuwigheid aan toe. Waarom? Omdat Jezus zichzelf heeft opgeofferd. Dat hebben we pas 2 weken terug met Pasen hebben we dat herdacht en gevierd zelfs. Deze keer een hele kleine kring, alleen thuis in verband met de coronacrisis en maatregelen die daarop zijn genomen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus. En ja, maar Gods plan gaat ook daarin door. Maar dat is een ander thema. Maar we hebben toen herdacht dat Jezus Christus zichzelf heeft overgegeven in de handen van de tempeldienaars, die ze hem vervolgens brachten naar de overpriesters, die hem mishandelden en bespotten en minachten, en vervolgens naar die Romeinse stadhouder Pilatus, die hem vervolgens stuurde naar zijn vriend, zogezegd, de koning over de Joden, over Juda, de koning Herodes. Nou, die heeft hem daar nog eens bespot en eigenlijk ook een beetje laten martelen. Nou, een beetje, is wel heel erg laten martelen. En vervolgens teruggestuurd naar Pilatus, die heeft hem helemaal laten geeselen nog. Dus eigen marteling, daarna tentoongesteld aan het volk van zie de mens. Met andere woorden, ja, hij is onschuldig, maar ik heb toch gedaan wat jullie willen. Terwijl hij zijn handen in onschuld was, veroordeelt hij Jezus tot de kruisdood. Een vreselijke dood. En ik denk dat het handen wassen, dat helpt. Dat dat hem rechtvaardigt. Nou, dat is in ieder geval niet zo. Het heeft hem nooit gerechtvaardigd voor in de ogen van God. En voor het oordeel wat God velt. En heeft geveld over hem. En nog gaat vellen. En vervolgens heeft Jezus zich overgegeven dus aan dat kruis. En heeft zijn ziel teruggegeven aan God. Zijn menselijke ziel. Want zijn God, zijn Godheid, die bestaat tot in alle eeuwigheid. En ook onze ziel bestaat tot in alle eeuwigheid. Ons lichaam sterft en vergaat tot stof. En tegenwoordig met crematie zelfs tot as. Is ook stof. Maar Jezus, die is toen in dat graf gelegd, heeft de Sabbat afgewacht en is toen met grote majesteit is hij opgestaan uit dat graf. En heeft zich vertoond aan de discipelen en aan andere discipelen. En aan de discipelen die apostel zouden worden. Heeft hij zich bijzonder ook aan vertoond. En vervolgens is hij ten hemel gevaren terwijl hij hen zegende. En zei dat ze moesten wachten op de Heilige Geest. Op de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest was dan maar de uitstorting in hun harten. Waarom? Zodat ze de gave van de Heilige Geest kregen om te kunnen in alle vrijmoedigheid de landen door te gaan om daarin te evangeliseren. En om het evangelie in andere talen te kunnen brengen ook dan dat ze zelf hadden geleerd. Want ze waren maar eenvoudige mensen. Dus ze waren niet naar school geweest. En toch konden ze het daarna heel goed uitleggen, ook in andere talen, zodat mensen het begrepen. En de afgelopen paar weken zijn we bezig met die wet van de liefde van God vanuit de Romeinenbrief. En in de Romeinenbrief hebben we nou de paar hoofdstukken en paragrafen gehad, die de inleiding zijn eigenlijk van de hele brief, waarin duidelijk het onderscheid wordt gemaakt tussen rechtvaardig en niet rechtvaardig. Tussen Jood en niet-Jood, tussen heiden en Jood, wat het voorrecht van de Joden is, wat de heidenen niet hebben, al gaan ze God dienen. Maar uiteindelijk gaat het om de rechtvaardiging. En niet om de besnijdenis naar het vlees, maar om de besnijdenis van het hart. Zo hebben we dat geleerd. En we hebben dus die tekenen van het verbond tussen God en Abraham en zijn nageslacht, te weten de Israëlieten, hebben we als laatste eigenlijk bestudeerd. En we hebben daarmee dus, zoals ik al zei, het onderscheid tussen de Israëlieten, het uitverkoren volk van God, en de heidenen hebben we helder gekregen. In het laatst bestudeerde verse, in de laatst bestudeerde verse uit Romeinen 3, vers 19 en 20 met name, dan schrijft die apostel Paulus, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Vers 20, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar als dat dus zo is wat de apostel hier zegt, hoe kunnen mensen dan wel gerechtvaardigd worden door God? Zodat ze niet verdoemd worden door God. Oftewel veroordeeld worden tot eeuwige straf. En hel. Nou, dat is dus de vraag waarop we het antwoord gaan vinden in die lessen van vandaag en van de komende weken. Ik lees u voor vanochtend voor, Romeinen 3, vers 21 tot 31, wat we gaan bestuderen. De paragrafen die daarna komen, in het volgende hoofdstuk, die horen eigenlijk hierbij. En toch beperk ik me even tot deze verse, om dit duidelijk te krijgen. Om dit helder te krijgen. Het is geen lange preek vanochtend, maar het is wel een belangrijke preek. Een belangrijke Bijbelstudie. Ik lees u voor uit Romeinen 3, uit de Herziene Statenvertaling. Neem ook weer gerust uw eigen vertaling erbij om mee te lezen. Ik lees vanaf vers 21 tot het einde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot alle en voor alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig diegene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van de Joden? En niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen we dan door het geloof de wetten niet? Volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. In deze passage legt de apostel uit waarom Jezus Christus gekruisigd is geworden en hoe en waarom wij gerechtvaardigd worden door God, zonder dat wij alle wetten, alle verordeningen en alle bepalingen hoeven te kennen en uit te leven. God heeft door Jezus Christus, zijn Zoon, aan de mensen overgeleverd om geheel rechtvaardig, dus zonder ook maar één zonde te hebben gedaan, vermoord te worden door de kruisdood. Door dit onschuldige offer van God heeft God zijn eigen rechtvaardigheid betoond aan alle mensen, dus Joden en niet-Joden, dat zijn heidenen. En Jezus' offer vervangt niet het jaarlijks schuld- en verzoenoffer van de hoge priester en de tempel, maar vervult deze wet van het moeten offeren van dieren, om daarmee Gods vergeving te ontvangen over de gedane en beleden zonde van het hele volk Israël. Jezus heeft zichzelf niet in de plaats gesteld van dat door de wet voorgeschreven offer voor het Joodse volk. Nee, hij heeft met zijn eigen offer, door zijn eigen lichaam te offeren, heeft hij die wet vervuld. En daarmee is die verzoeningswet komen te vervallen. Daarom rechtvaardigt alleen het geloof in Jezus Christus' offer op Golgotha, het bloed van Jezus Christus, wat daar gevloeid is, alle mensen die dat geloven voor God. Maar stel dat alle mensen op aarde geloven dat Jezus Gods Zoon is en dus God is en zichzelf op Golgotha heeft laten doden als verzoenoffer voor God. Stel dat iedereen dat gelooft. Zijn alle mensen dan gerechtvaardigd door God en komen daardoor in de hemel? Alleen omdat ze dat erkennen. Van ja, dat is inderdaad gebeurd. Als dat zo zou zijn, is dat inderdaad waar. Maar, ja, er is namelijk een maar. Want geloven is niet alleen voor waar aannemen, maar is er ook zelf naar handelen. Daarmee komen we op de vragen, wat is geloven en wat moet ik doen om door God gerechtvaardigd te worden? Want als ik het geloof dat dat is gebeurd, rechtvaardigt mij dat dus nog niet. Laten we daarom die vragen van wat is geloven en specifieker wat is geloven in het bloed van Jezus Christus, dieper gaan bestuderen aan de hand van de Bijbel ook. Allereerst moeten we dus aannemen dat de mens uit zichzelf niet God zoekt. Dat hebben we in de vorige Bijbelstudie bestudeerd aan de hand van Romeinen 3 vers 11, waar de apostel Paulus schrijft, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Dat betekent dus dat de mens uit zichzelf niet op zoek gaat naar God. En dus ook niet vanzelfsprekend gelooft en of voor waarheid aanneemt, dat Jezus Christus zichzelf heeft geofferd voor alle mensen. Dat geloven mensen niet, uit zichzelf. Het woordenboek van Dalen, het bekende grote woordenboek van Nederland, van de Nederlandse taal moet ik zeggen, leert ons wat geloof of geloven betekent. Hij heeft daar twee betekenissen. Ja, hij heeft daar meer betekenissen, maar dat heeft niet zozeer te maken op dit thema. Hij heeft twee betekenissen erbij staan die hiermee te maken hebben. Het vertrouwen in de waarheid van iets, geloof hechten aan iets. Dat is de eerste verklaring. Tweede verklaring is, een vast en innig vertrouwen op God, van zijn geloof vallen, zijn godsdienstige overtuiging verliezen betekent dat, of principes opgeven of het tegenzondigen. Oké. Wat mij opvalt in deze uitleg over geloven, is dat het dus gaat over de interactie tussen minimaal twee personen. De een zegt iets, en de ander hoort of leest dat, en maakt zelf die afweging en die keuze, of datgene wat hij heeft gehoord of leest, of hij dat voor waar aanneemt. Of niet. In die keuze weegt dus het vertrouwen van die ander zwaar. Dus iets voor waar aannemen en overtuigd raken dat iets waarheid, dus echt is, heeft te maken met de mate van vertrouwen van die ander. Die ander kan dus iemand zijn die u iets vertelt, maar kan ook de auteur zijn van een boek of artikel dat u leest. Nou, zo ook de Bijbel. Vertrouwen wij erop dat de Bijbel de waarheid is? Dat die ook op de juiste manier vertaald is? En niet met andere principes? En met woorden die er oorspronkelijk niet is, zijn geschreven? Want dan krijgen we een vertekend beeld in de Bijbel. Dus dat is een vertrouwenskwestie. En dat is ook een voorwaar aannemen. Dat is dus een keuze die gebaseerd is op vertrouwen dat de auteur en auteurs en vertalers hun werk allemaal goed hebben gedaan. Dat het betrouwbaar is. De afgelopen weken staan in Nederland in het teken van vertrouwen hebben in de politiek, oftewel wel of geen vertrouwen hebben in de bestuurders van Nederland. De oorzaak van deze vraag is dat bestuurders zeggen dat zij uitspraken of gesprekken over bepaalde medebestuurders of mensen zich niet kunnen herinneren. Terwijl het pas is gebeurd. En later dan toch moeten toegeven dat ze wel die uitspraken hebben gedaan en of gesprekken hebben gevoerd. Maar pas nadat de notulen van die gesprekken openbaar werden. Waarin dus aangetoond werd dat ze niet de waarheid spraken. Dat wordt dus door velen gezien als openlijk liegen, de zaak te ontkennen of te versluieren in mooie eromheen draaiende praatjes. Sorry meneer Rutte, maar u heeft dat heel mooi gezegd, als u dit überhaupt luistert. U heeft dat heel mooi gezegd, ja sorry, ik praat de waarheid, ik kan het me echt niet herinneren. En nu schiet het me weer herinnering nu ik het lees. Ik kan niet beoordelen of dat zo is. Maar het is wel opmerkelijk te noemen dat je zo stellig zegt dat het niet zo is, de hele tijd. En als het dan op papier naar buiten komt, dat het dan in één keer zo is van, oh ja, ik heb dat dus toch gezegd. Het is wel raar. Als je in zo'n intelligentieniveau zit, op dat niveau, en als je zoveel politieke ervaring hebt, om dan op die manier te redeneren en je gedachten te trainen. Oftewel niet te trainen. Dat is aan de ene kant zorgelijk, maar aan de andere kant, ja, iedereen doet het toch? Iedereen doet dat in deze wereld. Alle wereldse mensen doen dat als het hun uitkomt. Nu veroordelen ze elkaar. Maar uiteindelijk doen ze het allemaal. En dat is nu ook uit aan het komen. Maandag komen de natuurlijke openbaar van die gesprekken. Eigenlijk zijn dat geheime stukken. Maar die komen dus nu openbaar. Nou, we zijn benieuwd. Toch? Of ze stand kunnen houden, al diegenen die zeggen van ja, u heeft gelogen, ik heb geen vertrouwen meer in u. Terwijl ze zelf ook liegen. Maar goed, in de Bijbel vinden we ook uitspraken die het vertrouwen in iemand bevestigen of ontkennen. Lees maar met me mee, 2 Kronieken 32 vers 15. Nu dan, laat Hiskia u niet bedriegen en u niet op deze manier aansporen. Geloof hem niet, want geen enkele god van menig volk en koninkrijk heeft zijn volk uit mijn hand en de hand van mijn vaderen kunnen redden. Hoeveel te minder zal uw god u uit mijn hand kunnen redden. Oeps, daar spreekt iemand met hoogmoedige woorden. Die zegt dat Hiskia, koning Hiskia, dat die liegt, dus hij beschuldigt hem van liegen, en bedrog. En hij zegt daarmee, hij is veel te zwak, en uw God bestaat helemaal niet. Die doet niks. Dus, met andere woorden, hij zelf stelt zich boven God. Degene die die uitspraak doet. In Spreuken 26 vers 25 spreekt koning Salomo. Geloof hem niet als hij met vriendelijke stem spreekt, want er zijn 7 gruwelen in zijn hart. Oeps, hier wordt iemand gewaarschuwd van dat iemand heel vriendelijk praat en daarmee overtuigt, maar dat hij zware zondes in zijn hart heeft. Dus dat hij eigenlijk leugens spreekt ook. Al zijn het mooie, fijne, goed om te horen praatjes. Dat even als voorbeelden in het Oude Testament. Van enerzijds iemand die hoogmoedig is. Anderzijds iemand die waarschuwt voor iemand die zo is. En nu komen we in het Nieuwe Testament. Matthäus 8 vers 10. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden: voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Kijk, Jezus heeft hier over iemand, je kunt die geschiedenis thuis nalezen, zeer interessant, die een enorm groot geloof had en daardoor gezond werd. Matthäus 9 vers 22. Jezus keerde zich om, zag haar en zei: heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Me goed herinner, gaat dit over de bloedvloeiende vrouw, dus ongestelde vrouw, die daar heel erg zwaar mee te lijden had. Ze had groot bloedverlies en werd steeds zwakker. En pijnen erbij en dat soort dingen. U als vrouw kent dat wel, denk ik. En deze vrouw, die geloofde dat Jezus haar gezond kon maken. Zij geloofde dat Jezus Gods zoon is. En ze raakte alleen maar in de menigte zijn kleed aan. En ze was gezond. En Jezus die merkt dat. Hij voelt die kracht uit zich stromen naar die vrouw toe. Hij draait zich om en dan zegt hij dit. We hebben dus nu een paar verschillende teksten, verschillende situaties ook, in de Bijbel over geloof en geloven gelezen. En zien dat geloven er alles mee te maken heeft met de ander vertrouwen. Maar ook toetsen of die ander te vertrouwen is. Ik lees hier nog een tekst voor. Dat is de uitspraak van Jezus Christus over geloof, uit Matthäus 21 vers 21. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. Ja, probeer het dus, broeder en zuster. Zeg eens tegen een berg: hef je omhoog en ga de zee in. Wat gebeurt er dan? Ik denk, en dat is wat ik geloof op dit moment, dat bij 99,99999% van alle gevallen, want die 0,0001 die wil ik dan als reserve houden, voor als iemand wel zo groot geloof heeft, dat niet gebeurt. Maar Jezus zegt hier, hij zegt hier iets erbij. Maar Jezus zegt hier iets erbij. Hij zegt hier, als je niet zou twijfelen. Als je geloof had en niet zou twijfelen. Dus het ligt aan ons dat zoiets niet gebeurt. Als er iets gebeurt hier op aarde, in ons eigen leven, wat uiteraard gaat Gods plan ook met ons door en met de hele wereld, dat kunnen we niet tegenhouden. Maar dat er iets is wat we graag zouden willen of wat nodig is in het werk van God en het gebeurt niet, dan moeten we zelf onderzoek gaan doen. Naar ons geloof, naar ons vertrouwen in God. Nou wil ik niet daarmee zeggen dat je maar klakkeloos daarmee moet spelen, als het ware. Nee. Maar als de geest u dringt, en dat is wel een voorwaarde, als de geest u dringt om iets te doen of iets te zeggen, doe dat dan. Schroom niet. Er staat op een plaat, als u moet spreken in het openbaar of tegen mensen, en Gods geest dringt u om dat te doen, dan zorgt God ook dat uw mond open gaat en de juiste woorden eruit komen. Amen of niet? Ik zeg amen. Ik heb dat ervaren. En ik bid en ik hoop en ik geloof dat u dat ook gaat ervaren in uw leven. Uit wat Jezus hier tegen zijn discipelen zegt, leren we dat geloven niet alleen het voor waar aannemen en het iemand vertrouwen dat deze de waarheid schrijft of spreekt is, maar dat geloven ook een vast, onwankelbaar vertrouwen is dat iets waarheid is. Geloof je dat iets de waarheid is, dan vertrouw je op deze waarheid. En dat het ook zo gebeurt. Niets en niemand kan je dan laten wankelen in je overtuiging dat je in de enige waarheid gelooft. Dat onwankelbare vertrouwen in God en zijn woord en zijn werk en zijn macht en zijn geest en alle werkingen van zijn geest is zo enorm belangrijk voor uw geloofsleven. Als u namelijk er vast van overtuigd bent dat al uw zonden die u voor God hebt beleden met een berouwvol hart en dat u er vast van overtuigd bent dat God u volledig heeft vergeven, dan kan het toch ook niet anders zijn dan dat u merkt dat u gerechtvaardigd bent voor God en daardoor dus zijn kind bent geworden en dat dat zichtbaar wordt in uw leven en zichtbaar is in uw leven. Wat er dan precies zichtbaar wordt in uw leven als zichtbaar bewijs van uw rechtvaardiging bestuderen we later aan de hand van Romeinen 5. Daar ga ik vanochtend niet op in. De tweede vraag die we ons stelden en moeten beantwoorden is, wat moet ik doen om door God gerechtvaardigd te worden? Nou, de apostel Paulus sluit in ieder geval uit dat wij onze rechtvaardigheid zelf kunnen bewerken, oftewel verdienen, door allerlei goede werken en allerlei werken precies nauwkeurig naar de wet te doen. Dus, kort gezegd, hoe goed u ook doet in uw leven, hoeveel goede daden u ook verricht in uw leven, hoe streng u zich ook aan de 10 geboden houdt, hoe streng u zich ook aan alle andere geboden en verordeningen en regeltjes en wetten en bepalingen wil houden en houdt, het rechtvaardigt u niet voor God. Oké. Maar als dat alles mij niet rechtvaardigt voor God, kan ik dan helemaal niets doen om gerechtvaardigd te worden door God? Nee, naar de wet en de werken van de wet niet. Dat is zo. Maar, verlies dan niet het geloof en vertrouwen, maar heb goede moed. Want er is één ding dat u wel kunt en moet doen om gerechtvaardigd te worden voor God. En dat is namelijk geloven in Jezus' offer op Golgotha, dat offer aannemen als enige weg tot verlossing van zonde en vergeving over uw zonde door God. Dat wil dus zeggen dat u moet geloven dat Jezus de Christus, de gezalfde van God is, en geloven alles wat Jezus ons leert, en geloven in zijn dood en opstanding, en hemelvaart, en geloven dat Jezus God is en zit aan de rechterhand van God de Vader, en eens terugkomt hier naar de aarde toe, om zijn volk op te halen, om die eindstrijd te overwinnen, en door de Satan, de demonen, de dood, de ziekte, alles wat op aarde slecht is, inclusief alle mensen die tegen God zijn, die dus niet geloven, zoals God, en dus niet gerechtvaardigd zijn voor God, in de hel gooit. Zodat zij daar, heel terecht ook, dag en nacht tot in alle eeuwigheid gepijnigd worden. Waarom is dat terecht? Omdat zij niet gerechtvaardigd wilden worden door God. God heeft zichzelf geopenbaard aan hen in de schepping. God heeft zijn woord gegeven aan alle mensen. Want Jezus komt niet terug totdat alle volkeren het woord van God hebben gehoord. En of dat nou in een eigen taal is, of in een videootje, of in een andere boodschap, of op een andere manier, ze moeten van God hebben gehoord. En van Jezus Christus. Dus iedereen heeft de kans gehad. En daarbij heeft God ons geweten gegeven. Wat doen we ermee? Gooien we dat geweten aan de kant? Gooien we onze opvoeding aan de kant? En doen we toch wat we zelf willen? Ja, prima. Doe dat. Maar weet dat je dan niet gerechtvaardigd bent door God. En dat je dus de weg naar de eeuwige dood bent ingeslagen. Terwijl God u wil roepen en roept. Kom nou jongen, kom nou meisje, kom. Ik heb hier iets veel mooiers voor jou. Dat kan de wereld jou niet bieden. Ik heb iets wat eeuwigheidswaarde heeft. Ik heb iets wat nooit afgenomen kan worden bij je, wat ook gebeurt. Ik heb hier iets van wat ik bereid heb. Een woning in een eeuwige stad, een gouden stad op de nieuwe aarde die ik ga scheppen. Waar jij in alle rust en heerlijkheid mag wonen. In mijn nabijheid. Je hebt nergens meer last van. Is dat geen heerlijke boodschap, broeders en zusters? Is dat geen heerlijke belofte? Ja, broeders, zusters en geliefde toehoorder, neem het aan. Neem het voor waar aan. En geloof met een vast, onwankelbaar geloof. Want als je dat niet gewoon aanneemt voor waar, want dat doen de Satan en zijn engelen ook, die zeggen ook van ja, zeker, ja, Jezus is Gods zoon, ja, dat weet ik. Hij is God, ja, dat weet ik. Maar ja, ondertussen strijden ze wel tegen hem. Maar als je niet die uitgestrekte hand van Jezus aanneemt, door hem uw zonde te belijden, met een berouwvol hart, dus dat wil zeggen met spijt. En vervolgens dankt voor zijn genade, zijn vergeving, zijn verlossing uit die macht van de zonde en uit de macht van de Satan, dan ervaart u in u de vernieuwing van uw gemoed, de vernieuwing van uw denken. En vernieuwen van uw verlangens en wordt het merkbaar en zichtbaar dat u een kind van God bent geworden, totdat God u heeft gerechtvaardigd. Broeders en zusters, geliefde toehoorders, ik zei al, ik maak hier geen lange studie van vandaag. Ik sluit daarom af met een gedeelte uit 2 Petrus 1, en wel de verzen 3 tot en met 11. Die lees ik u voor als afsluiting. Immers. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen en aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvreugd, aan de godsvreugd broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Hier spreekt de apostel Petrus dus over mensen die bekeerd waren, maar terug zijn gegaan in de wereld. In dit vers. Ik ga verder. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, ik wens u verder een rijke zegende Sabbat en weekend toe en week. En God zegen in het beluisteren en overdenken van deze online Bijbelstudie. En dan gaan we volgende week hiermee verder. Dan gaan we verder met wat Abraham ermee te maken heeft. Hoe Abraham door het geloof is gerechtvaardigd. Al had hij nog niet gehoord van Jezus Christus. Want Jezus Christus is pas duizenden jaren later geboren. Eeuwen, eeuwen later is de Messias gekomen. Abraham stond nog in het begin. Hij stond in die periode, zo'n 2000 jaar pakweg, even afgerond ook. Zo'n 2000 jaar ongeveer voor Christus. Was hij op aarde. En daar gaan we volgende week die link bestuderen, hoe dat nou zit tussen de gerechtvaardigde Abraham en de rechtvaardiging in onze tijd door Jezus Christus, door het geloof in Jezus Christus. En dat gaan we de volgende keer bestuderen aan de hand van Romeinen 4, het eerste gedeelte. U kunt dat gedeelte alvast lezen natuurlijk in de voorbereiding. Ik wens u nogmaals een rijk gezegende week toe en God zegen en leiding van zijn Heilige Geest in het overdenken en het biddend overdenken voor deze Bijbelstudie. Amen.